In 2 Samuel 11 waren wij de vorige keer in de episode van David en Batseba, want zo noemen wij dat gemakshalve dan maar. Geschiedenis die wij alleen feitelijk maar hier tegenkomen. Geschiedenis ook die rechtstreeks samenhangt, heb ik u vorige keer geprobeerd te laten zien. Rechtstreeks samenhangt met die oorlogen uit de vorige hoofdstukken. Uit hoofdstuk 8 bedoel ik, en hoofdstuk 10, waar trouwens ook een onderbreking was in het verhaal, waar wij terechtkwamen bij Mephibosheth. Hier vinden we min of meer een onderbreking van het verhaal. En wij komen terecht bij David en Batseba en de hele kwestie daaromheen, terwijl de strijd voortduurde rondom Rabba, de hoofdstad van de Ammonieten, tegenwoordige Ammaan. Maar in die tussentijd krijgen we deze situatie waarbij David Batseba zit onder, terwijl zij zich reinigt, want dat is wat zoals het beschreven wordt. En David zag er wel wat in, populair gezegd, want ik weet nooit hoe je dit anders moet zeggen dan populair. Ja, het is enigszins banaal. Je kunt het ook plechtiger zeggen, maar dat wordt me ook kwalijk genomen als ik dat doe. Dan zeg ik, hij zag haar en ik kreeg haar lief. Dan krijgt iedereen het idee dat ik het woord liefde op een te laag niveau gebruik. Maar hoe laag was het niveau of hoe hoog was het niveau, dat staat er allemaal niet bij. Ik hou me daar ook absoluut nooit mee bezig met dat soort zaken. Nee, dat wordt oordelen, dat wordt ethiek bedrijven. Dat is nou juist wat we niet zouden doen. En dat is een van de dingen die juist in de geschiedenis geïllustreerd wordt. Want waar het over gaat, is dat, en ik hoop dat u dat zich herinnert, maar in het andere geval zeg ik het u toch nog maar een keer. Waar het over gaat is natuurlijk dat Batseba in ieder geval een uitbeelding is van Israël als zodanig. Dat zijn vrouwen in de Bijbel nogal eens. Getrouwd, dat was Israël ook in oud-testamentische tijd, onder de wet, maar u weet hoe het was. De Heer Jezus, dat wil zeggen de Messias, dan wel de Zoon van David, is gekomen onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen, enzovoorts. En dat is wat hij gedaan heeft. Als u daarna terugkoppelt op de geschiedenis, dan zegt u, ja, maar David heeft Batseba toch niet verlost. Dan zeg ik, hoezo niet? Dat zijn allemaal vooroordelen die erin gelegd worden. Dat heb je de hele Bijbel door, altijd dat gedoe, hè. Als de Heer tegen de Samaritaanse vrouw zegt, haal uw man, dan zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt hij, dat is goed gezegd, je hebt 5 gehad en die je nu hebt is je man niet. En wat die vrouw op grond daarvan al over zich heen gekregen heeft, want het kan best zijn dat al die 5 die ze gehad heeft, stuk voor stuk noodlottig zijn overleden. Ja. Daar staat er toch niet bij, dat ze niet blij zal zijn, denk ik, met die situatie. Dat lijkt me duidelijk, maar of het haar te verwijten viel, dat is nog maar zeer de vraag. Maar het gebeurt gewoonlijk wel, terwijl er niet echt een aanleiding toe is in de Bijbel. We hebben zelfs een gelegenheid in de Bijbel waar melding gemaakt wordt van een vrouw die 7 mannen gehad heeft. Nou, dat was een verhaal, vooruit dan. Hoewel we dat ook niet zeker weten. Ze zijn allemaal gestorven. Ja, nou ja, het was een voorbeeld en dan was de vraag, de vraag met betrekking tot de wet, de juridische vraag, wiens vrouw zal ze zijn in de opstanding? Maar goed, dan wordt het toch ook niet kwalijk genomen? Doe maar, mij zeggen die dingen echt niks. Wat wij vinden is dat Batsheba in ieder geval een beeld is van Israël. En daarna krijgen we het min of meer vanzelfsprekende vervolg erop. Namelijk, Israël zelf is heel de Bijbel door weer een uitbeelding. Niet alleen maar van alle volkeren, maar zelfs van heel de oude schepping als zodanig. En Gods werk daaraan. Israël dient alleen als voorbeeld. Nou ja, alleen Israël is aanschouwelijk voorbeeld van de situatie van de wereld als zodanig, van de volkeren als zodanig, van de wijze waarop verlossing tot stand komt, et cetera, et cetera. Dus ja, als Batsheba een beeld is van Israël, is het daarachter een beeld helemaal van deze wereld, dit huis van de zeven. U weet nog, hè, Batsheba, het huis van de zeven, voornamelijk van de hele schepping als zodanig. En de Bijbelse gedachte is dat de Heer daarnaar heeft omgezien, zo heet dat. Dat wil zeggen, hij heeft zich over die wereld ontfermd, in het algemeen gesproken. En verlost die wereld, Israël dus, de volkeren, wat er maar was. Hij verlost die wereld uit de slavernij van zonde, van dood en inderdaad van wet. En mocht u nou zeggen, ja, maar de heidenen hebben de wet niet gekregen, dan zeg ik, ja, maar er staat in de Bijbel dat wet heet eerste beginselen der wereld. Dus één, en twee is, er staat dat de heidenen die de wet niet hebben zichzelf een wet zijn. Dat wil zeggen, ook al heeft God ze geen wet gegeven, de heidenen hebben een wet. Verschillend wellicht. Enigszins verschillend, afwijkend van die van Israël, logischerwijze. Maar in de hele wereld wordt toch beheerst, is altijd geweest, door wet, door beginselen, door, om niet te zeggen door religie, want in de praktijk blijkt dat gewoonlijk toch hetzelfde te zijn. Daar is geen verschil tussen, alleen Israël is het aanschouwelijk voorbeeld daarvan. En dat komen we dus het meest in de Bijbel tegen. En we vinden in de Bijbel ook enige malen een liefdesverklaring van de Heer aan Israël. Inclusief dat hij zich over het volk ontfermd heeft. En ook inclusief dat hij zei, niemand wou je hebben, maar ik wel. Ik zag het meteen. Alleen zegt hij daarna, ik ben wel teleurgesteld. Dat wil zeggen, na alle zegeningen die ik u gegeven heb, had ik toch wel mogen verwachten dat je mij zou dienen. Maar dat is niet gebeurd. Maar datzelfde kan gezegd worden natuurlijk over de relatie tussen de Heer en de schepping als zodanig. Dat herhaalt zich. Dat zijn principes of structuren, noem ik het ook wel eens. Motieven zou een goed woord zijn eigenlijk, die zich herhalen in de loop van de geschiedenis. En deze, in verband met Batsheba, ligt er duimendik bovenop. Mede omdat wij Psalm 51 daarnaast hebben liggen. Waardoor het een en ander volstrekt herkenbaar wordt. En daaruit volgt ook min of meer automatisch hoe dat zit met die Uria. Er wordt geen goed woord over gezegd. Er wordt geen negatief woord over gezegd. En we zijn vorige keer ongeveer geëindigd met vast te stellen dat Uria dan toch wel een, laten we zeggen, tamelijk stoïcijnse, dat zeiden we, hè, een stoïcijnse figuur was. Dat wil zeggen onverstoorbaar, principes, gevoelloos, ik weet niet of dat het woord is, maar niet meteen ethiek gaan bedrijven. Ik beschuldig die man nergens van. Ik zeg alleen dat hij ons zo voorgesteld wordt. En hij was een militair en bleef een militair en hij wilde niet naar huis, want eerst moest die oorlog beëindigd worden en de rest van het volk was in het veld, dat wil zeggen op het slagterrein of waar het maar was, weet u wel, en woonde in tenten en hij zou op het open veld, heet het ja inderdaad in vers 11, en hij zegt, zal ik dan naar huis gaan om te eten en drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Wat zijn huisvrouw daarvan vond, dat speelt ook al geen rol, denk ik. Kortom, dit is nou precies wat de wet is. Want de wet houdt geen rekening met omstandigheden. Wet is wet. De wet is emotieloos. Is rigoureus. Vandaar dat wij altijd het conflict hebben tussen wat wij dan noemen de letter van de wet en de geest van de wet. Daar hebben velen een aversie van overgehouden tegen, een aversie tegen de letter. Ook zelfs tegen de letter van de Bijbel in het algemeen. Ze hebben daar een Bijbeltekst voor, de letter dood, weet u wel. Maar de geest maakt levend, waarbij zij aan begrippen letter en geest een totaal andere betekenis geven overigens, dan het in dat vers heeft. Goedenavond, Senja. Toen maar weer. Maar het is een conflict situatie altijd. Vandaar dat de Bijbel inderdaad zegt, ik geloof dat ik die nog genoemd heb. Vandaar dat de Bijbel inderdaad zegt, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij verderf over u brengen? De Bijbel zelf zegt dat met zo'n wet ook niet te leven valt. Omdat die feitelijk met niemand rekening houdt. Dat heeft een naam. Rekening te houden met de mens en de menselijke samenleving op een of andere wijze te regelen. Maar in de praktijk werken die dingen nou eenmaal niet. En dat is ook het probleem van alle wetgevers overigens. En die hebben dat weer afgeschoven naar de diverse, naar de rechtbank eigenlijk. Hè. Dan moeten die het maar oplossen en de recht spreken. Maar dat is problematisch en in de praktijk gaat het dan altijd om een afweging. Zo van, ja, je kan je niet helemaal aan de wet houden, maar je kan ook niet zonder. Dus dan moet er een compromis gesloten worden en dat doet dan een rechter. En als je het er niet mee eens bent, dan kun je nog naar een andere rechter zonder dat het andere dan financiële consequenties heeft. Nee, ik bedoel, die rechter blijft zitten. En als daarna een ander rechter het met zijn uitspraak niet eens is, heeft dat voor die rechters onderling geen enkel gevolg. Want feitelijk staan ze dus toch boven de wet. In de praktijk. Nee, ik bedoel, dat kan ook niet anders. Dit is gewoon niet te doen. En dat is wat de Bijbel ons ook feitelijk leert. Je kunt aan de ene kant, kijk, als we ethiek bedrijven, kunnen we zeggen, afhankelijk van onze eigen achtergrond en afhankelijk van of wij links of rechts georiënteerd zijn, zeggen we, die Uria is een man met principes, die wist waar die voor stond, die hield er zich aan, was een oerbetrouwbare kerel, geweldig. En als je van de andere kant binnenkomt, zeg je, wat een koude vent zeg. Volstrekt emotieloos, dat zal ook wel, want het helpt je om militair te zijn. We zijn van de helden, een van de 37 helden van David, weet u wel. Zeggen, wat een verschrikkelijke man. En dan? Kies maar. Je komt er geen stap verder mee natuurlijk. En dat is ook de situatie van de wet. Zo wordt hij ook beschreven in de Bijbel. Namelijk heilig, rechtvaardig en goed, maar tegelijkertijd zwak en onprofetelijk. En een vloek bovendien waarvan men verlost zou worden. Is dan het goede mij de dood geworden? Romeinen 7, het goede, dat is dan de wet, hè? En hij zegt, nou dat niet, het ligt niet aan het goede, maar het ligt aan de mens die er niet tegen kan. En die daar niet aan kan voldoen, enzovoorts. Nou ja, dat is de figuur van Uria, feitelijk. En die verdwijnt dan ook alsnog van het toneel. En daar zijn we ongeveer gebleven, dacht ik. Want hij ging niet af in zijn huis. Dat wordt ook heel nadrukkelijk beschreven in notabene vers 10 tot en met vers 13. Let op hoeveel ruimte dat in beslag neemt. De man was hier, maar hij ging niet naar huis. Je kunt gewoon zeggen, hij bekommerde zich ook niet om die vrouw, daar had hij verder niks mee. Verzin ze maar, je kan daar een historische roman over schrijven. Waarschijnlijk is dat al lang gebeurd, maar is het mij ontgaan. Maar goed, je leest het er niet uit. Überhaupt niet. Je leest het er niet uit. Dus, ik heb daar verder geen problemen mee. Ik zie het er niet in. Sterker nog, Hij had geen enkel probleem om bij David te blijven. Hij liet zich dronken voeren en al dat soort dingen meer. En daarna ging hij in de avond uit, vers 13, om zich neder te leggen op zijn leger met zijn zere knechten, maar ging niet af in zijn huis. Ik zou zeggen, broeder, als hij nattigheid gevoeld had, dan zou hij toch op zijn minst naar zijn huis gegaan zijn. Lijkt mij toch. Maar ja, wie ben ik?
Hij durfde niet dronken thuis te komen.
Nee, want dan had hij dus niet moeten drinken eerst. Zeker niet met David. Als hij daar geen vertrouwen in had, zal ik maar zeggen. Broer, daar kun je dus uren over discussiëren, maar dat helpt je dus verder niks. En ik vertel alleen wat we van de man wel lezen. Hij was er, hij ging niet naar huis, hij zei, nee, dat kan ik niet doen. Hij was rigoureus, hij was militair en voor militaire zaken was hij daar. Officieel tenminste. Want David had gezegd, stuur Uria naar me toe. Dan was hij daar en hij beschouwde het niet als verlof en hij ging ook niet naar huis, hoewel het 100 meter verderop stond. Of zoiets, nog niet eens denk ik, maar toch. Desmorgens nu, vers 14, geschiedde het dat David een brief schreef aan Joab en hij zond die door de hand van Uria, want Joab was de legeraanvoerder en Uria was een van de officieren, de ondergeschikten, aan Joab in ieder geval. En hij was door Joab opgetrommeld overigens, via Joab, dat was ja, dat was in het begin van dit hoofdstuk dan. Maar daarna wordt hij teruggestuurd onder het gezag van Joab met een brief bij zich. En David, vers 15, schreef in die brief zeggende: stel Uria vooraan tegenover de sterkste strijd en keer van achter hem af, opdat hij geslagen worden en sterven. Kortom, het was de bedoeling dat hij gedood zou worden. Het moest eruit zien als een ongeval, heet dat, hè? Ja, ja, als kan gebeuren in de oorlog. Zo geschiedde het als Joab op de stad gelet had, Rabba nog steeds, dat hij Uria stelde aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren, van de tegenstander wel te verstaan, zodat hij wellicht zou omkomen, hetgeen ook inderdaad gebeurde. Dat betekent dus dat Uria terugging naar het gewone dagelijks werk, bij wijze van spreken. Ik heb altijd moeite om dat als dagelijks werk te zien, maar ja, zo gingen die dingen, militair, dus vooruit. Maar hij had een brief bij zich met daarin zijn eigen doodvonnis. Maar dat is ook de wet, toch? In de eerste plaats, de wet is van oudsher bedoeld als tijdelijk. Dat staat er misschien niet meteen bij in Exodus. Maar achteraf wel, hè? Dat heb je toch wel eens gelezen in Galaten hoofdstuk 3, hoe dat zit met die wetten. Mocht je het in het Oude Testament niet begrepen hebben, oké, geeft niks, wij hebben het Nieuwe Testament ook. En daar worden die dingen uiteengezet. Vrijmoedig, dat wil zeggen openlijk. En daar lezen wij in Galaten hoofdstuk 3. Dat nieuwtestamentische waarheid en dus nieuwtestamentische zegeningen, of zullen we het zeggen met de woorden van Paulus, de gewisse weldaden van David, ontleend aan Handelingen 13, dat die komen niet door de wet, maar dat die komen uit de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Dat wil zeggen, kausaal, onzakelijk, als je dat zo kunt formuleren tenminste. Dat wil zeggen dat het nieuwe verbond de vervulling is van de beloften die God oorspronkelijk aan Abraham gedaan heeft. Waarom ook niet, is wat Petrus predikt op de Pinksterdag. U komt de belofte toe en allen die verre zijn enzovoorts. En het is wat Paulus spreekt, weer in handelingen 13, of nog steeds in handelingen 13, in Antiochië, als hij zegt dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft door de profeten, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus heeft opgewekt uit de dood. En die beloften zijn definitief vervuld, want, zegt Paulus, er staat geschreven, ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. Anders genoemd de gewisse weldaden van David. Dat is het nieuwe verband. David. En we hebben het over David. Het gaat over zegeningen van het nieuwe verband. Uiteraard, want die worden uitgebeeld. En daarna wordt gevraagd. Wordt gevraagd in Galaten 3 vers 19. Maar waartoe is dan de wet? Waartoe bestaat de wet? Waartoe is de wet? Want in het voorgaande staat uitdrukkelijk dat die wet gepasseerd wordt. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond komt niet voort uit het oude verbond als zodanig. Het nieuwe verbond komt voort uit de belofte, het verbond der belofte aan Abraham gedaan. Hebben jullie dat nog? En dat staat ook uitdrukkelijk hier zwart op wit, namelijk vers 17 was dat, Galaten 3 vers 17. Dit zeg ik, dat wil zeggen, dat heeft hij al gezegd en u vat het nu nog een keer samen. Dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, en hij doelt op het verbond met Abraham en zijn zaad, het welk is Christus, dat was het voorgaande vers. En dan weer vers 17, het verbond dat tevoren van God bevestigd is, vastgemaakt is, vastgelegd is, op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt, zodanig dat daarmee de beloftenis teniet gedaan wordt. En hij zegt dus, God deed aan Abraham beloften, en wat de wet betreft, die heeft er niks mee te maken, bovendien, die kwam pas 430 jaar later. We kenden ze jaartallen. Dat is misschien toch nuttig om jaartallen te kennen, maar goed. En hij zegt, die kwam toen wel, maar die deed de belofte niet teniet. Sterker nog, vers 15 had al gezegd, zelfs eens mensenverbond, zelfs een menselijk verbond, dat bevestigd is, dat vast ligt. Het was namelijk bevestigd zelfs onder eedzwering. God heeft aan Abraham met onder ede gezworen. Wordt vele malen herhaald in de Bijbel, dat dat zo was. Zelfs een menselijk verbond dat bevestigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Daar gaat niks vanaf en er komt niks bij. Dat is de belofte aan Abraham. Toch kwam er wat bij, naar het schijnt, namelijk de wet, 430 jaar later. En Paulus zegt, ja, dat kan er wel zo zijn, maar die heeft er niks mee te maken. Die staat daar volledig naast. En die wordt je dus ook niet geacht bij de beloften aan Abraham op te tellen of zo. En in deze verse stelt Paulus zich dus reeds teweer tegen de pas veel later uitgevonden, naar het schijnt, verbondstheologie, waarin men deze verbonden inderdaad bij elkaar optelt en bij elkaar voegt tot één geheel. Nou ja, ik wilde zeggen brei. Want ik loop mezelf dan voorbij zo snel. Want dat is wat het is, dan kom je ook nooit meer wijs uit. Maar ze hebben dat gedaan, ja. Als men in die kringen spreekt over het verbond, weet je nooit welke ze bedoelen. En er is een goede reden voor, ze kennen het verschil niet. Tussen het Mosaïsche verbond en het Abrahamitisch verbond. Het is gewoon het verbond. En ze beschouwen elk later voorkomend verbond in de Bijbel als een nadere uitwerking van het meest oorspronkelijke verbond wat ze maar kennen, dat hebben ze ook zelf uitgevonden namelijk, het meest oorspronkelijke, want dat is het verbond tussen de vader en de zoon, al reeds voor de schepping. Kent u dat? Nooit van gehoord? Ja, dat hebben ze uitgevonden, ja. Om een eventueel verbond met Adam en een eventueel verbond met Noach ook uitwerkingen te kunnen laten zijn van wat reeds eerder vast lag, want ze hebben in de Bijbel gevonden dat het een en ander al geregeld was voor de grondlegging der wereld, wat het ook wezen mogen, En dan moet er toen dus al een verbond geweest zijn. En alles wat er raak kwam, moet logischerwijze de uitwerking zijn van wat voorheen al was. Maar Paulus houdt er een heel andere opvatting op na. Die zegt, God deed beloften aan Abraham. In 430 jaar kwam de wet, maar die doet de beloften is niet teniet en doet er ook niks aan toe. Sterker nog, want dan komt de vraag is, maar wat doet de wet dan wel? Waar is de wet dan voor? Waartoe is dan de wet? En dan staat er, Galaten 3 vers 19, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Als u het mij vraagt, betekent om der overtredingen wil zelfs dat dus de overtredingen zouden toenemen. Sommigen zeggen dat ze dat niet hierin kunnen lezen. Dan zeg ik, nou, dat maakt me eigenlijk niet uit, want we hebben nog tal van andere schriftplaatsen waar het in ieder geval staat dat de wet de zonde doet toenemen. Dus ik hoef daar nou ook verder niet op in te gaan. Maar wel op, zij is daarbij, dat wil zeggen daarnaast, daarbij gesteld. Behalve het verbond met Abraham en de daarin vervatte beloften, was er ook nog sprake van deze Mozaïsche wet, die pas 430 jaar later kwam. En die was het, zij is, de wet is daarbij gesteld totdat... totdat het zaad zou gekomen zijn, dat wil zeggen dat zaad uit vers 16, hiervoor, het zaad namelijk het welk is Christus, in wie de beloften aan Abraham zouden worden vervuld, zodat het dan niet meer beloften zijn, maar het is de vervulling van de beloften, heb u dat nog? Dat wil zeggen dat zolang de wet daarbij was gesteld, die beloften aan Abraham niet zouden worden vervuld. Want dat staat er. Zij is in relatie tot, ik zeg het nu maar neutraal, zij is onder de overtreding wil, daarbij gesteld bij de belofte, en dus met, bij het Abrahamitisch verbond. En het is gebeurd totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. Dat wil zeggen, op wie die beloften van toepassing waren, namelijk aan Abraham en zijn zaad. En 430 jaar na het verbond met Abraham werd de wet gegeven. En die wet zou eerst op een of andere wijze beëindigd moeten worden, niet meer daarbij moeten staan, zodat inderdaad de beloften aan Abraham zouden kunnen worden vervuld. Dat die twee niet samengaan zit alleen maar hierin, dat het verbond met Abraham wordt in de Bijbel beschreven als genadeverbond. In de verbondstheologie trouwens ook, dat vind ik wel sterk eigenlijk. Kan ik zelfs naar verwijzen. Ze noemen het genadeverbond, maar het verbond met Mozes, het Mozaïsch verbond, is nou helemaal verbond der wet en die twee verdragen elkaar niet. Behalve bij diegenen die gewend zijn hun leven lang compromissen te sluiten, die kan je dat niet wijsmaken. En die mixen genade en wet door elkaar en bepalen daarna zelf onderweg in hoeverre de wet geldt en hoeverre genade geldt. Precies zoals ik daar straks zei over de rechter, want die bepaalt ook in hoeverre men zich moet houden aan de letter van de wet, of in hoeverre aan de geest van de wet. En hoever dat strekt. En u weet, dat strekt ver, want na verloop van jaren moet de wet vervangen worden. Dat is omdat die versleten is en dat er zoveel jurisprudentie is ontstaan, zoveel geschiedenis van toepassing van de wet, dat die in de praktijk niet meer te hanteren valt, omdat er altijd wel ergens een uitzonderingspositie gevonden kan worden. Daar zijn advocaten voor om die te verzamelen. Weet u wel, dan verwijzen ze naar de casus van die en die tegen die en die. En dan zeggen ze, nou, toen heeft de rechter zo uitgesproken, dus dat moet nu ook, want het is net zo'n geval. En dat gebeurt dan. En dan op den duur werkt zo'n wet niet meer, dan moet er een nieuwe komen. Dat is compromissen sluiten. En dat vind je dus ook inderdaad, ook in de, niet alleen in Jodendom, dat vind je zeker in het christendom, waar men zich in bepaalde kringen zorgen maakt over het ruime, of het krappe, aanbod van de genade. Zo van, ze moeten onder de wet leven, maar of je nou nog genade mag prediken, nou een beetje wel. En als je iets te veel genade predikt als predikant, word je eruit gegooid. Nee, dat is serieus, dat is serieus. Of dan moet je bij een ander kerkgenootschap terecht, die hebben dan weer een iets ruimer aanbod van de genade, enzovoorts. Maar dat betekent dus, ze spreken over genade, maar ze hebben tegelijkertijd over de mate waarin ze de wet willen toepassen dus. Dat is de staandere kant van hetzelfde verhaal namelijk. En dat is compromissen sluiten. Aan zulke luik kan ik niet uitleggen dat wet en genade elkaar niet verdragen. Die zijn gewend compromissen te sluiten, doen dat waarschijnlijk hun leven lang al. Daar kan ik verder niks mee. En hoe langer ze dat doen, hoe moeilijker het wordt, want die mensen verliezen al een normbesef. Dat ben ik serieus. En die roepen dan wel, de Bijbel is het woord van God, maar in de praktijk trekken ze zich er ook al niks van aan. En als je er wat van zegt, begrijpen ze niet waar je het over hebt. Ik vind dat heel moeilijk. Dat gaat niet werken. Maar het zijn de twee dingen die elkaar niet verdragen. En u begrijpt, tegenover die ene vrouw zullen we maar zeggen. Tegenover die ene vrouw hebben we twee mannen. Aan de een was zij verbonden. De man heet Uria en de ander heet David. Nou, dan weet je het wel. Nee, niet alleen historisch, want daar heb ik het helemaal niet over, hè. Ik heb het over profetisch. Dan weet je het wel, want David is een type van de Messias. En van welke kant ook, de Messiaanse zegeningen komen. God heeft het beloofd en dus gaat het gebeuren. Is die vrouw al gebonden ergens aan? Oké, dan zal ze ontbonden worden. En dat gebeurt dus ook. Was Israël, van mijn part de wereld, gebonden aan de wet? Was dat de wet des Heren? Oké, maar die wet zal dan, de heerschappij van die wet zal dan dus beëindigd moeten worden. Betekent Uria dat hij het licht was van God? Licht van Jehovah? Ja, dat betekent het. Maar hij was een Gettiet en hij was uit Gam en op Gam rust een vloek. Is het nou positief of negatief? Ja, dat kan je zo niet zeggen. Je moet zeggen, dat is de wet. Heilig, rechtvaardig en goed, maar tegelijkertijd een vloek. En onprofijtelijk. En volgens wat ik nog steeds voor me heb liggen, Galaten 3, de wet staat de vervulling van de Messiaanse beloften in de weg. Ik weet zeker dat ik hier ook al eens die uitdrukkingen van die, hoe heet die, ik ben zijn naam, van de Kamp heette die, van die rabbi, of althans die man die zich rabbi noemt, Lodi van de Kamp, die uitdrukking heb ik wel eens aangehaald, ook hier, ik zal het ook nooit vergeten. Hij zei, ik zeg het nu heel kort, hij zei, er is niet zo, want het is lid van het CDA, of was dat, ik weet niet, het is al een paar jaar terug hoor. En hem werd gevraagd hoe dat nou zat, hij als Jood in een christelijke club. Hij zei, nou, zoveel verschil is er niet tussen Joden en christenen. Want kijk, de christenen geloven dat de Messias al gekomen is. En de Joden geloven dat de Messias nog komen moet. Maar meer verschil is het dan ook niet. Maar mijn conclusie, ik weet niet wat hij nog precies meer zei, maar ik weet wel dat ik concludeerde dat hij dus zei dat als de Messias komt en de Joden aanvaarden, dan worden ze dus alsnog christenen. En dat betekent dus ook voor hun het einde van het judaïsme als zodanig. En zo is het maar net. Maar dat alleen in onbewaakte ogenblikken hoor je dat. Ik geloof dat ik hier ook wel eens aangehaald heb dat wij in Jeruzalem waren en in gesprek met een Jood. En die zei, ja, natuurlijk, ja zeker, wij verwachten de Messias hier. Maar, zei hij, eigenlijk hopen wij dat hij niet komt. Want als hij komt, wordt Jeruzalem verwoest. Toen dacht ik nog, ga dat eens vertellen in Nijkerk, dacht ik nog. Aan de vrienden van Israël. En Jeruzalem verwoest? Jawel, Jeruzalem verwoest. Maar het betekent het eind van het Jodendom. Dat is waar het over gaat. Van heel het systeem als zodanig. En niet maar van een paar stenen die dan niet meer op elkaar liggen. Ik bedoel, ook overdrachtelijk, daar gaat het om, hè? Dat is, dat is wat er gebeurt als de Messias komt. Het einde dus van de wet. Of andersom, pas als de wet beëindigd is, kan de Messias komen. En ook die waarheid gaat enige malen op. We hebben hem fundamenteel, dat wil zeggen fundamenteel leerstellig aan de jure, want wij leren uit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus kwam onder de wet. En vanwege wie hij was, kon hij een einde maken aan de heerschappij van de wet. En dat is een van de redenen waarom hij kwam. En in elk geval staat het als fait accompli, heet dat. Dat wil zeggen, dat staat in bijvoorbeeld Hebreeën, dat een testament... Een verbond, dat is hetzelfde woord, dat een testament pas van kracht wordt na de dood van de testamentmaker. Ja. En we leren dus dat na de dood en opstanding van Christus het oude verbond beëindigd was en het nieuwe is aangebroken. Want bovendien in zijn opstanding, ik blijf maar even binnen het kader dan van Hebreeën, voor het gemak, hè, voor het geval u dat zo voor de geest kunt halen. In Hebreeën staat niet alleen, testament wordt van kracht door de dood van het testamentmaker, maar er staat ook dat de Christus in zijn opstanding geworden is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van een nieuw verbond, en dus is het oude verbond beëindigd, want het nieuwe verbond zou komen in plaats van het oude verbond. Dat is Hebreeën 8, nieuw verbond in plaats van het oude verbond. En Hebreeën 7 is het trouwens ook, hè? Verandering van priesterschap. Ja, oh, dan ook verandering van wet en van verbond dus. Dus het kan niet missen, het is zwart-wit. Ik kan het ook niet helpen, het is zwart-wit. En wat het Jodendom betreft, want wij geloven die dingen, mag ik aannemen, daar ga ik maar niet verder op in. Dat is tamelijk uniek trouwens, als we dat geloven, maar vooruit. Het wordt als extreem beschouwd, want wij zijn dan antinomianisten, heet dat. Dat is een tegen de wet, tegen de heerschappij van de wet. Dat is niet zo, wij geloven in de wet en we geloven dat de wet vervuld is. We zijn er niet tegen. Maar voor het Jodendom gelden precies diezelfde dingen, maar dat is niet de jure, maar meer de facto. In de praktijk namelijk, zij houden vast aan de wet op een of andere wijze. En daarom kunnen ze de Messiaanse zegeningen, die van het nieuwe verbond, niet ontvangen. En daar wacht het dus op. Je vindt het geïllustreerd in de wet van de vrijsteden. Nou ja, daar moet ik ook niet in verdwalen, maar de wet van de vrijsteden, waarin de doodslager in een vrijstad vrij is en daar moet blijven tot de dood van de hogepriester. Maar die hoge priester is in dat verband gewoon de uitbeelding van de heerschappij van heel het oude verbond. En het wachten is op het einde daarvan. Het wachten is op het einde van de heerschappij van de wet als zodanig. Heb je dat? En in de praktijk is de dood van de hoge priester dus inmiddels identiek aan het einde van het Jodendom als zodanig. Want de doodslager is natuurlijk de Jood, hè? Het Joodse volk. Ja. En tot op heden is voor hen geen andere optie te vluchten naar de vrijstad. Het welk is natuurlijk een beeld van de gemeente. Nou ja, meer kan ik er zo gauw ook niet over zeggen, maar het hoeft denk ik ook niet. Maar het gaat er maar om dat er staat, die wet staat ernaast. Die heeft met het hele verhaal niks van doen. En als die wet er is, oké, maar dan moet men ervan verlost worden. Het was wachten op het einde der wet, zie. De wet was daarbij gesteld, ik zit nog steeds in Galaten 3 vers 19, totdat het zaad, het beloofde zaad, Christus, zou gekomen zijn aan die het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars enzovoorts. Dat wil zeggen, er worden meteen positieve dingen gezegd over de wet. Natuurlijk was het de wet des Heren. Maar hij is dan ook degene die, omdat hij de wet gaf, omdat hij de auteur is van de wet, is hij ook degene die daar een eind aan kan maken. En dat ook beloofd heeft te zullen doen, uiteraard. Waarna gezegd wordt, de wet, maar dat is vers 24, zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Er staat iets als pedagoog, geloof ik, als ik me goed herinner. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, niet naar Christus, in de zin van de wet moet ons bij Christus brengen, want dat werkt absoluut niet. Ja, kunnen ze doen. Wie zijn degenen die zich aan de wet gehouden hebben? De Joden. Waar zijn ze terechtgekomen? Bij Christus? Nou, zij juist niet. Dat wil zeggen, de historie bewijst dat. Je moet niet dingen gaan beweren die volstrekt onzinnig zijn. Je kan net zo goed beweren dat die deur daar blauw is. En omdat ik het zeg, geloof je dat dan? Nou ja, waarschijnlijk niet, hoop ik. Maar Ik zou me beledigd voelen, eerlijk gezegd. Maar ja, er zijn mensen die inderdaad leringen aanhouden, bijbeluitleg aanhouden, die op alle fronten in strijd is met de realiteit. Niet alleen de realiteit van de Bijbel zelf, maar ook die daarbuiten uiteraard. Zie? Dan ben je niet dan word je niet geleid in de waarheid, laat staan dat je die zou verstaan en dus vrij zou worden. Integendeel, er gebeurt het tegenovergestelde, je wordt verblind en je wordt onvrij en gevangene van je eigen theorieën. Van leugens, want in leugens raak je verstrikt. In waarheid nooit, hè? Dat weet u toch, hè? In leugens raak je verstrikt. Ja. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Niet dat dat daarvoor al niet kon. Maar dan was het altijd prematuur. Dat wil zeggen, je kon gerechtvaardigd worden. Abraham was gerechtvaardigd. Hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar eeuwig leven kreeg hij nog niet. Hij kreeg deel aan de beloften als zodanig. En later anderen ook, uiteraard. Maar de bedoeling is dat wij nu uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden, zodanig dat wij allen zonen Gods zouden worden. En dat staat dan ongeveer in vers 26. Door het geloof in Jezus Christus. En daarna wordt nog uiteengezet in de rest, dat wil zeggen in het eerste deel van hoofdstuk 4, dat wij die geloven verlost zijn uit de dienstbaarheid, vers 3, onder de eerste beginselen der wereld, zodat je ziet dat het niet maar gaat om de Mozaïsche wet, dan wel Joodse wet, maar om veel meer dan dat, wet in het algemeen namelijk. En dat het de bedoeling is dat wij die nu kinderen God zijn, inderdaad de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Dat is vers 5. Geroepen tot zoonstelling, sindsdien, dat kon daarvoor niet, dat kan nu wel. En bovendien draait het om een tijdstip, dat wil zeggen, zolang die wet er was, komt die vervulling van de belofte niet aan Abraham. En de wet was, vers 24, onze tuchtmeester tot Christus. En daarna staat er in vers 4 van hoofdstuk 4, maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Dat wil zeggen, het was tot een bepaald tijdstip. Het tijdstip namelijk van de komst van de Messias, om zo te zeggen. En sindsdien en op grond daarvan en door zijn werk zijn wij, zegt de apostel, dan wel gij, verlost van de heerschappij van de wet en daarmee niet meer dienstknechten, vers 7, maar, was de bedoeling, zonen en erfgenamen van God enzovoort. En feitelijk, in Romeinen komt de apostel weliswaar van een heel andere kant binnen, maar daar zegt hij ook gewoon, het einde der wet is Christus tot de rechtvaardigheid van een ieder die gelooft, enzovoort. Dat was Romeinen 10, Vers 4. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Als je onder einde doel wil verstaan, hardnekkig, dat is ook goed, maar het betekent inderdaad dat de wet daar dus ophoudt. Komt tot aan Christus en daarna is er sprake van rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. En niet een beloofde rechtvaardigheid, maar een geschonken inmiddels rechtvaardigheid. En ook daar, in die hoofdstukken rond Romeinen 10, gaat het over dat wij kinderen God zijn en geroepen zijn tot zoonstelling. En ook de termen Abba, Vader enzovoorts vinden wij hier vermeld. Net als in Galaten 4 vind je het hier in Romeinen 8, moet ik een bladzijde terugslaan. Maar daar staat dat dan allemaal. Kortom, die wet moet gewoon verdwijnen. En feitelijk, heel Galaten en heel Hebreeën gaat daarover. En dat is wat uitgebeeld wordt in de persoon van Uria. Dat wil zeggen, hij krijgt zelfs een brief mee met zijn eigen, doodvonnis is niet het goede woord, maar het komt wel dicht in de buurt. De wet, in de wet is het einde der wet ingebouwd. Niet alleen omdat wij constateren of vermoeden op zijn minst dat de wet, aangezien die zwak en onprofijtelijk is, ooit een keer zal moeten worden vervangen door iets beters. Maar gewoon omdat die wet zelf niet alleen maar uit geboden en inzettingen bestaat, waar het slecht mee leven is overigens, maar die wet bestaat wel degelijk ook uit, hoe heet Uria? Licht van Jehovah. Dat wil zeggen, de wet is niet alleen uit geboden inzettingen bestaande, maar de wet zelf is ook, maar dat is de uitdrukking daarna weer, in elk geval uit de Hebreeën, een aanleiding tot een betere hoop waardoor wij tot God naderen. Of waardoor wij tot God naderen. Of de wet is ook een schaduw van toekomende goederen. Kortom, de wet en de wet spreekt over de komst van de Messias. De wet illustreert de komst van de Messias. De wet illustreert het werk van de Messias. De wet is trouwens in hoge mate een wet met betrekking tot de heerschappij van de Messias, overigens. En onder de wet in de breedste betekenis van de term vinden we al die illustraties over de komst en het werk van de Messias. En zelfs als je het woord wet in de allerbreedste betekenis opvat als heel het Oude Testament, wel nu, daar maakt 2 Samuel 11 deel van uit, en daar vinden we ook uitgebeeld de komst van de Messias. En dus het verdwijnen van de wet in zichzelf. Het zit er gewoon bij ingebouwd. En nou zeg ik het wel breedvoerig, maar ja, wat moet ik dan? Hebreeën 9 aanhalen, dat is wat Paulus deed. En die zei, de tabernakel is toch de wet? Zo begint het hoofdstuk, Hebreeën 9 vers 1. Die zegt, het oude verbond had ook allerlei inzettingen, zeker wel. En een daarvan was, of het belangrijkste, het centrum daarvan was de dienst in de tabernakel. Hij zei, er waren 2 tabernakels, genaamd het heilige en het heilige der heiligen. En in het heilige werd alle dagen dienst gedaan. En achter het voorhangsel was het heilige der heiligen. En er kwam nooit iemand. Maar het was er wel. Bij nader inzien eenmaal, want dat woord per jaar, dat moet je heel zachtjes uitspreken, weet je, met een .6 lettertje of nog kleiner, hè, moet je dat uitspreken. Eenmaal per jaar ging de hoge priester in, niet zonder bloed, in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, want er staat er letterlijk, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat wil zeggen niet, wij hebben een leuke toepassing bedacht, maar de Heilige Geest beduidde het, dat de weg naar het Heilige der Heiligen nog niet vrij was, zolang de dienst in het Heilige nog stand hield. Want, schrijft de apostel erbij, er staat nog eenmaal in de voorschriften omtrent grote verzondag, dat als de hoge priester inging in het Heilige der Heiligen, mocht er in het Heilige niemand aanwezig zijn. Terwijl normaal gesproken daar 24 uur diensten werden gedraaid. En op de grootste dag van het hele jaar, mocht er niemand wezen. Alle personeel weg, de dienst was daar gestopt. En wat beduidt de Heilige Geest daarmee? Nou ja, dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dan moet de dienst onder het oude verbond gestopt zijn. En zoals gezegd, de zure is dat gebeurd. God zelf heeft een einde gemaakt aan dat oude verbond. Maar ja, in de praktijk, in de grijsgradaties denk ik altijd, hè, geldt dus ongeveer dit, dat naarmate men de dienst onder het oude verbond in stand houdt, na die mate mist men de zegeningen van het nieuwe verbond. Oké, dat waren mijn woorden. Goed, die van Paulus dan. Die zei in Hebreeën, wij hebben een altaar waarvan wij eten, maar degenen die de tabernakel dienen hebben daar geen recht op. En in Galaten weer, degenen die onder de wet willen leven, voor hen is Christus niet nut. Dat is Galaten 5, meen ik. Wil je door de wet gerechtvaardigd worden? Dan is Christus u niet nut, gij zijt van de genade vervallen. Het is zwart-wit. En zo verder. Dus waar hebben we het nou over? Over Uria. Ja, misschien een heilige rechtvaardig en een goed man. Maar hij moest wel van het toneel verdwijnen. Hij komt om in de strijd. Ja, maar het was opzet, zegt hij. Ja, het was opzet, ja. Het was opzet. En zo was het met de situatie van de wet eigenlijk ook. Want ik weet wel dat het raar klinkt. Maar als ik nou eens zeg dat Uria niet alleen een beeld is van de wet als zodanig, maar ook van degene die de wet gaf. Dus? En daarmee van Jehovah zelf, die van de Sinaï, heb ik het over, die het beeld Gods is. Ik weet dat het weer moeilijk wordt, maar ja. En toch is het heel makkelijk. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zelf kwam om in de strijd. Hij was gekomen hier op aarde om te sterven. Van hem kun je zeggen, hij was Uria, licht van Jehovah. Hij kwam ook, dat staat er ook, onder de wet, Galaten 4. Alleen het was om aan die wet een einde te maken. En dat is ook wat gebeurd. Dus ik weet dat men er problemen mee heeft, maar ja, de Bijbel leert die dingen nou eenmaal. Ik ging er maar snel overheen net, want ik zei, straks citerend uit Hebreeën, het testament krijgt pas kracht in de dood van de testamentmaker. En waar hebben we het dan over? Over het nieuwe verbond, dat van kracht geworden is na de dood van wie? Van degene die dus dat nieuwe verbond beloofd heeft. Dat testament gemaakt heeft. Wie heeft het dan beloofd? Nou ja, ze hebben hem toen gevraagd wie hij was en toen zei hij, Jehovah, de Heere, dus zo kun je het zeggen, God zeg ik liever niet, want het is een beetje moeilijk vol te houden zo, want dan komen er allerlei argumenten waardoor het verhaal niet kan eigenlijk, maar Jehovah, degene die dus de wet gaf, waarin bovendien al die illustraties zijn van het nieuwe verbond en waarin dus ook de beloften aan Abraham herhaald werden, op andere wijze dan dikwijls, maar goed. Die heren, of anders die heren die gewoon bij Abraham verscheen in zijn tent, en het was Jehovah, die kondigde de beloften aan en zou ze vervullen enzovoort. En die is dus gestorven. Hij legde dus zijn heerlijkheid af. En daar hebben we het vorige keer, meen ik, ook al over gehad. Over dat de Heer zijn heerlijkheid aflegde. En ik heb ook geprobeerd te demonstreren dat die heerlijkheid niet maar afgelegd werd toen hij stierf, ook niet toen hij mens werd, hoewel dat gebeurde, maar al veel eerder eigenlijk, hè? In zijn werk aan deze wereld als zodanig. Dat is een voortschrijdend proces van vernedering, of anders een, zijn fasen van vernedering. En hij zelf zegt dat. Dat hij verheerlijkt zou worden met de heerlijkheid die hij bij zijn vader had, eer, niet eer en mens werd. Ja, het was eer en mens werd, maar dat zei hij niet, hè. Hij zei eer de wereld was. En dat is dan toch in ieder geval deze tegenwoordige wereld. En dat lijkt mij meer dan voldoende. Het bestaan van deze wereld, ik weet niet precies, maar ik zal het wel gezegd hebben, het bestaan van deze wereld is nou eenmaal niet tot eer van God, integendeel. Bovendien een wereld die de Heer vloekt en verwerpt, is uiteraard niet tot eer van God. En dat kost hem dus heerlijkheid. En anders moet u gewoon maar, denk ik, nou, ik wil niet lelijk doen, maar anders moet je maar gewoon opnieuw het Oude Testament lezen en vaststellen dat er van alles mis is met die heerlijkheid van God. Dat wil zeggen, wij geloven in zijn heerlijkheid, maar die heerlijkheid wordt door de mens in het algemeen nauwelijks en gewoonlijk helemaal niet erkend. Men haalt hem naar beneden, men plaatst hem tussen de afgoden als een plaatselijk soort God en zelfs daarin dient men hem nauwelijks. En raakt men zelfs zijn naam, hoe heette die God ook alweer? Van Israël?
De Joden niet vragen.
Die weten het ook niet, dat is officieel. Hè? Dus officieel weten ze niet hoe zijn naam is. Nee, ze hebben een prachtige theorie, want dat is nou eenmaal kenmerkend voor alle godsdiensten. Ze hebben prachtige theorieën uitgedacht. Zo van, er is er één die die naam kent. En voordat die sterft, geeft hij dat dan weer door aan een opvolger die de naam moet bewaren. Daar hebben wij Repelsteeltje aan te danken, denk ik wel eens. En misschien nog wel meer sprookjes. Die allemaal van doen hebben met de naam. Of met de formule. De juiste spreuk. Gewoonlijk tot ons gekomen dan in de eerste plaats door de Kabbalah. Maar dat is inderdaad Joods, dus dat is wat ik ook inderdaad zeg. Enzovoorts. Men is zijn naam kwijt zelfs maar. En waar men zijn naam kent, wordt hij gelasterd. Staat ook in de Bijbel. Om uwentwil. Enzovoorts. Maar goed. Het een en ander zou gerealiseerd worden en opgelost worden. Enzovoorts. Dat wil zeggen, in Uria draagt die brief met zich mee, maar in de wet ligt dat besloten. Daar komt een eind aan. En diezelfde Heer die de beloften deed aan Abraham en die daarnaast en vele jaren later de wet gaf op de Sinaï, maakt in persoon, dat wil zeggen in zichzelf, een einde aan de heerschappij van de wet en zijn dood doet het testament in werking treden, zegt de Hebreeënbrief, namelijk het nieuwe verbond. Het brengt de vervulling van de beloften Gods. En hier in dit verhaal wordt er geprojecteerd en het idee is, de dood van Uria maakt de weg vrij voor een huwelijk tussen David en Bathsheba. Daar gaat het om. En vragen als, maar die arme Uria, die kon er toch ook niks aan doen? Ja, dat weet ik niet, dat doet er niet toe, dus niet aan de orde, dat weten wij niet, wordt ons ook niet medegedeeld, en dus hebben we er verder geen boodschap aan. Onze boodschap is waar de man eigenlijk voor staat. En hij komt inderdaad in het front te staan. En op de gevaarlijkste plek, strijdbaar. Vandaar dat ook wij, waar wij met die wet van doen krijgen, automatisch in die strijd terechtkomen, logischerwijze. U weet wel, wij worden dan niet geacht zelf de dienst uit te maken, maar we hebben dan voorschriften en regels, weet u wel. Dat is altijd waar de hele wereld zich druk om maakt. Nou, niet de hele wereld trouwens, maar in de officiële westerse landen wel, hè. Dan kan alles uit de hand lopen, maar regels zijn regels. En dan worden de commissies op losgelaten, dan worden de regels veranderd. En dan wordt er weer vastgelegd in wetgeving. Al. Dat is het front. En dat gaat allemaal mis. Gaat toch mis. Het is namelijk zo niet te regelen. En dat is met Uria ook. Hij wordt erop uitgestuurd. Feitelijk, officieel, moet hij strijden tegen Rabba. Maar hij krijgt de overwinning niet. Het kost hem zelfs zijn leven. Nou ja, zo werkt dat. Wij waren bij de strijdbare mannen aan het eind van vers 16. En die mannen der stad togen uit. En dan zijn wij in vers 17. Als nu de mannen der stad uittogen en met Joab streden. Nou ja, met het leger onder aanvoering van Joab, uiteraard. Vielen er van het volk, van Davids knechten, en Uria de Hetiet stierf ook. Toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten. Dat wil zeggen, hij stuurde een bode. En hij beval de bode zeggende, als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken. En het zal geschieden indien de grimmigheid des konings opkomt. En hij tot u zegt, waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden? Wist gij niet dat zij van de muur zouden schieten? Want ja, het punt is natuurlijk dat hier sprake is van een verlies van het leger van David en dus van het leger van Joab. En daar moet David van op de hoogte gebracht worden. En dan zegt Joab, nou ja, als de koning verwijten maakt en zegt dat de strijd niet goed gevoerd is geworden, dan heeft hij dus gelijk, want dat is ook niet goed gebeurd. Maar ja, want de koning zal zeggen, als je dicht bij de stad komt, dan schieten ze van de muren. En werpen ze speren van boven naar beneden, en dat is maar makkelijk. Natuurlijk kan dat zo. De Romeinen hadden daar wat op gevonden. Die bouwden daken, transportabele daken. En onder die daken trokken ze naar de stad, onder een afdak dus. Hè. Ja.
Ze hadden ook de opstelling, de schildpad.
Ja, die hadden ze ook, met schilden rondom. Ja. Dat was gewoon het open veld om zich af te dekken tegen de speren, dan wel pijlen van de tegenstander. Maar als ze een stad belegerden en wilden innemen en er haast bij was, ze moesten dicht bij de muur komen, bij de poort namelijk. Bijvoorbeeld om die te rammeien, te rammen, dan wel in brand te steken, wat ook nog wel eens gebeurde. Dan hadden ze daken waaronder ze naar voren gingen. En u weet, hoe was het? Was het Kenau Simons Hasselaar, die met andere dames of hoe ze maar heten, de kokende pek goot vanaf de stadsmuren enzovoorts. Hè. Dat is niet nieuw, dat is duizenden jaren oud. Hè. Dat was het toen al. Dat deden ze in de dagen van de Romeinen ook. Ook met pek trouwens. Waar ze dat vandaan halen, weet ik niet, maar halen ze de grond hè, op een of andere wijze. Maar goed, oude oorlogvoering. En dit is dus vanzelfsprekend. Wist gij niet dat ze van de muur zouden schieten? Was je zo dom? En dan wordt erbij gezet. Wie sloeg Abimelech, de zoon van Jerubbeeset? Ik moet even nadenken hoor. Jerubbeeset wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van de muur, dat hij te Thebes stierf? Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Let op, hè. Joab die zegt, als David nou protesteert en zegt, wel, wat was dat voor een vreemde oorlogvoering? Je wist toch dat ze van de muur zouden schieten? En je weet toch hoe, Joab zegt, dat David dat misschien gaat zeggen tegen die bode. Je wist toch hoe Abimelech, de zoon van Jerubbeeset, aan zijn eind kwam, namelijk doordat een vrouw een stuk van een molensteen op hem wierp vanaf de muur, dat hij de Thebes stierf. Waarom zijt gij tot de muur genaderd? En als David dat zegt, zegt Joab, dan moet je tegen hem zeggen, uw knecht Uria, de Hetiet, is ook dood. En dan begrijpt hij de situatie wel. Nou, dat gebeurt ongeveer. Nou, dat hele verhaal wordt niet herhaald. Maar het is wel vindingrijk van Joab. Hij kende zijn geschiedenis, dat wel. Hij kende Abimelech, de zoon van Jerubbeeset. Dat is dan toch, ik weet niet precies, maar dat is dan toch een paar honderd jaar geleden. Ik noemde net Keno Simons Hasselaar. Dat is ook een paar honderd jaar geleden. En dit was uit de tijd van de richteren. Want ik weet wel dat velen niet meteen weten waar het hier over gaat. Maar Abimelech was de eerste koning van Israël, ver voor de dagen van Saul, namelijk in de dagen van de richteren eigenlijk nog. Hij was de zoon van Jerubbeeset. Die is ook aardig, want de man heette Jerubbaal, waar het verschijnsel dat men de naam van Baal vervangen heeft door Boset, of hier Bezet, wat volstrekt hetzelfde is. Dat verschijnsel kennen we ook al. Maar Jerubbaal kennen wij onder een heel andere naam, namelijk als Gideon. Uit de Richteren. En daar ga ik toch even naartoe, omdat dat ook een uitgebreide episode is in de geschiedenis van de Richteren. Want in Richteren 6 zijn we bij de roeping van Gideon. Jerubbaal wordt hij genoemd en hij verslaat de Midianieten. Leuke, Richter 7 vers 1. Toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon, vroeg op. Want dat is hem. Zij wilden hem later koning maken, maar hij wilde niet. Dat staat in mijn Bijbel boven Richteren 8 vers 22. Hij was een richter, maar men wilde hem koning maken, maar hij wilde niet. En hij zei, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Dat is een thema dat we tegenkomen in de dagen van Samuel, als het volk een koning vraagt. En dan zegt de Heer, ik zou toch koning zijn, was de bedoeling. Maar goed, ze een koning willen hebben, kunnen ze die krijgen, en ze kregen Saul. Doe maar weer. Maar Gideon wilde niet en hij zei, en mijn zoon zal ook niet koning over u zijn. Nou, wil het geval dat Gideon 70 zonen had, nog een paar meer trouwens. Ja. Nou ja. En geen ethiek, hè, alstublieft. Hè. Die werden allemaal gedood op 1 na door een van die zonen, namelijk Abimelech. Alleen Jotam, dat was de jongste, die had zich verstopt of zoiets. Maar Abimelech wilde wel graag koning worden. En zijn enige overlevende broer protesteerde daartegen. En aan hem hebben wij die gelijkenis te danken, waar we er niet veel van hebben in het Oude Testament. Maar die gelijkenis uit Richteren 9... waarbij ik altijd in de lach schiet bij de eerste woorden, als er staat in vers 8 van Richteren 9, de bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Ik vind hem wel aardig. En eerst vroegen ze de olijfboom om koning te worden, maar die wilde niet. De vijgenboom ook niet. De wijnstok wilde trouwens ook niet. En toen hadden ze er nog één over. Vers 14. Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos. Dat was niet eerste keus, maar laatste keus. Zij zeiden tot de doornenbos, kom gij, wees koning over ons. En zonder nou op de details in te gaan, want dat vind ik niet zo zinnig. Het moet duidelijk zijn dat Jotam, die deze gelijkenis vertelt, die vergelijkt Abimelech met een doornenbos. En wij vergelijken de doornenbos met de zogeheten brandende braambos, want dat was, voor zover we weten, niet noodzakelijk een braam, maar ook gewoon een doornenbos. En dus met de wet. U weet wel, die brandende doornstruiken bij de roeping van Mozes. aan de voet van de Sinaï. Dat is de geschiedenis Mana. Zij zeiden tot het doornenbos, kom gij wees koning over ons. En de doornenbos zeiden tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot koning over u zalft, zo kom, vertrouwt u onder mijn schaduw. Hetgeen wat overdreven is hoor, een schaduw van een doornenbos. Nee, dat geeft niet veel schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit het doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Want de doornenbos wordt in de Bijbel geacht brandgevaarlijk te zijn. Heel droog en doorhout. En dat schiet maar zo in de brand. En het wordt in de Bijbel, in het Oude Testament, menigmaal aangehaald. Het is wat gebruikt wordt om vuur te stoken en om de ketel heet te stoken en wat het maar was. Toen maar weer. Het is in ieder geval vuurgevaarlijk. En het wordt hier aangehaald. Vertrouwt u onder mijn schaduw, maar indien niet, zo ga vuur uit het doornenbos en verteren de cederen van de Libanon, van waarvan wij overigens al gezien hebben dat die een beeld zijn van koningschap in het algemeen, maar in het bijzonder van het Davidische koningshuis. Dat hier overigens nog niet bestond. Maar ja, deze gelijkenis heeft natuurlijk, net als al die andere gelijkenissen in het Nieuwe Testament, betrekking op de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Zolang men zich vertrouwt, toevertrouwt aan de doornenbos, heeft men aan de cederen van de Libanon niets. Zolang men vasthoudt aan de wet, heerschappij van de wet, heeft men aan de Messias niets. Zolang men door de wet gerechtvaardigd wil worden, is Christus niet nut. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. Hierna volgt er natuurlijk een toepassing op de historie hier als zodanig, waarbij uitdrukkelijk gezegd wordt dat deze, nou ja, gezegd, geïmpliceerd in elk geval, maar je kunt rustig gewoon zeggen dat het er staat, dat de doornbos een beeld geacht wordt te zijn van deze Abimelech. De zin wordt herhaald in vers 20. Maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech. En eerst was het zo ga vuur uit van de doornenbos. Dus dan weet je, het doornenbos is een beeld van Abimelech. Maar daarmee zijn ze allebei een beeld van de wet. Die eerste koning, die verdwijnen moet, om zo te zeggen. En dat zou ook gebeuren. Daarna moet ik even omslaan, geloof ik, want in Richteren 9 nog steeds. Ik krijg een heel verhaal over Abimelech, die oorlog voert tegen Sichem. Goed, tegen zijn tegenstanders. Er ging dus inderdaad vuur van hem uit, om zo te zeggen. Het werd burgeroorlog in elk geval, uiteindelijk. Maar vervolgens lezen wij in Richteren 9, vers 52, toen kwam Abimelech tot aan de toren, dat wil zeggen van Sichem, dat Sichem in zichzelf een beeld is van het nieuwe verbond, dat ga ik niet meer bespreken, hè. Dat doet er nou ook weinig toe. Toen kwam Abimelech tot aan de toren en bestormde dien, en hij genaakte tot aan de deur des torens, om die met vuur te verbranden, want dat doen ze dan. Er zijn houten deuren in de poort, zal ik maar zeggen, die gesloten zijn en dan steek je ze dus in de brand. Dat ging die doen, maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelech's hoofd en zij verpletterde zijn hersenpan. Hè? Nee. Nou, of niet voldoende. Misschien was die van blik. Maar goed. Maar dat was het dan. En daarna komen wij een bekende geschiedenis tegen. Want het betekent dat hij ongetwijfeld zou sterven. Nog niet meteen. Het gaat nooit zo snel als dat je het soms in de film ziet, zal ik maar zeggen. Sorry. Het is niet een smakelijk verhaal, maar je bent me zo niet dood. Verpletterde zijn hersenpan, toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapenen droeg en zei tot hem, trek uw zwaard uit en dood mij. En als ik dat gewoon gelezen had aan het begin van de avond en u gevraagd had, wie zei dat?
Ja, Saul.
Dan had u gezegd, Saul. Nou ja, dat bedoel ik dus. Maar het gaat ook over hetzelfde. Want Saul is net zo goed als Abimelech. In beeld van de wet. Die eerst heerst. Voordat er een definitieve, een blijvende dynastie gevestigd zou worden. Dat is dan die van David. En daarmee die van Christus uiteraard. Maar voordat die komt, heb je eerst de heerschappij van de wet. Goed. Trek uw zwaard uit en dood mij, opdat ze niet van mij zijn. Geen vrouw heeft hem gedood en zijn jongen doorstak hem dat hij stierf. Nou goed. Nee, dat weet ik. Maar er was iemand anders die zei dat hij Saul gedood had. En dat kan ook nog. Daar hebben we ook bij stilgestaan in de tijd van of dat nou waar is of niet. En dat valt niet met zekerheid te zeggen, denk ik. Maar dat doet er verder ook niet toe. Het was in ieder geval op zijn eigen verzoek. En daar gaat het maar om. En dat is het eind van de geschiedenis van Abimelech. Mijn vader is koning, ja ja. Maar in 2 Samuel 7 wordt die geschiedenis natuurlijk niet voor niks aangehaald, hè? Die van Abimelech die gedood werd doordat een vrouw een stuk van een molensteen op hen wierp vanaf de muur, enzovoorts. Daar kun je ook de vraag stellen, waarom was hij tot die muur genaderd? Nou ja, zo was het de bedoeling op een of andere wijze. En u weet dat elders in de Bijbel de muur een beeld is van de scheiding tussen Jood en Heiden in elk geval. En daarmee opnieuw van de wet als zodanig. En de bedoeling was dat of de muur geslecht wordt, of de muur doorgebroken wordt, of dat je met behulp van God over een muur heen springt. Hebben die ook nog?
Ja,
nou, dat zijn dezelfde dingen. Het is die muur die een gevangenis maakt, zal ik maar zeggen. De gevangenis moet open, om zo te zeggen. Die afscheiding moet weggehaald worden, of hoe dat maar heten mag. Het zijn allemaal verwijzingen naar precies hetzelfde beginsel. Zie. Kortom, Uria is een beeld van de wet en daar zou een einde aan gemaakt moeten worden. En dat gebeurt ook inderdaad. En dan staat er in 2 Samuel 11, vers 22. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen waar hem Joab om uitgezonden had. En de bode zeide tot David, die mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn tot ons uitgetogen in het veld. Ze deden dus ook een uitval uit de stad. Maar wij zijn tegen hen aan geweest tot aan de deur der poort. Precies. Tot aan de deur der poort. Toen schoten de schutters van de muur af op uw knechten, dat er van des konings knechten doodgebleven zijn. En hij zegt meteen, en uw knecht Uria de Hettiet is ook dood. En toen zei David tot de bode, zeg dit maar tot Joab. Laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als gene. Zo van, dat gebeurt nou eenmaal in de oorlog. Er zijn soldaten die sterven, daar gaat het allemaal om. Of van de ene kant of van de andere kant, maar verliezen worden aan beide kanten altijd geleden. Dat brengt het werk met zich mee, zo gebeurt dat nou eenmaal. En speciaal op die kwestie van Uria wordt dus niet ingegaan. Er wordt gezegd, deze boodschap aan Joab, laat het niet kwaad zijn in je ogen. Dat kan je breed opvatten, dat kan ook betekenen. Zo van, laat het niet kwaad zijn, zo van, je hebt het verkeerd gedaan. Je hebt ze dicht bij de muur laten naderen enzovoorts. En, maar David zegt, oké, laat maar zitten. Maar specifiek gaat het natuurlijk over die kwestie van Uria. Later blijkt dat Joab op een of andere wijze, dat heb je vorige keer, riep je dat al. Joab was een respect voor David kwijt, zo heet zoiets. Maar het blijkt dat Joab dan toch redelijk aan de kant van Uria stond. En historisch maakt me dat niet zoveel uit, maar in de historie wordt dat wel geïllustreerd. Het is later diezelfde Joab die zich van David niks aantrekt. En als David dreigt te sterven, kiest Joab voor Adonia als de opvolger van David. David zelf koos voor Salomo en hij gaf Salomo de opdracht om Joab te doden. Alsnog. Zo van, als je hem laat leven, ben je niet veilig. En Salomo was natuurlijk uit Batsheba. Dus Joab had ook wel iets met de wet van doen, om zo te zeggen. Hij was een krachtig verdediger van David, enerzijds, maar anderzijds, het was ook een bloedvergieter, zal ik maar zeggen. David memoreert dat ook aan Salomo en zegt waarom hij dat moet doen. Hij maakt verwijten aan het adres van Joab. En dat het een man is die zijn zwaard niet bij zich kan houden. En die ook op laffe wijze dikwijls mensen onverwachts ter dood bracht. Dat is ook inderdaad gebeurd. Hiervoor al en hierna gebeurt dat ook nog bij gelegenheid. Tegen de wil van David. Hij was trouwens ook degene die Abner gedood had. Ik weet niet of je zich dat nog herinnert. Tegen de wil van David. Maar hij was dus inderdaad bij dat huis van Saul betrokken, op een of andere wijze. Want ja, onder de wet is geen leven mogelijk. Daar is strijd alles met elkaar, daar is het oorlog en er vallen de slachtoffers, enzovoorts. Nou goed, over Joab hebben we het later wel, die komt nog een paar keer voor natuurlijk, in de geschiedenis. Maar tot Joab wordt nu gezegd, laat het niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als gene. Versterk uw strijd tegen de stad en verstoor ze. Versterk hem al zo, dat wil zeggen versterk die strijd zo. En het is dus gewoon, ga maar gewoon door. En dit wordt als een incident beschouwd. En dan een laconiek slot aan het hoofdstuk. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En als de rouw was overgegaan, wat is dat leed dragen over haar heer, het rouwbedrijven. Als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis. En ze werd hem ter vrouwe en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. En dat is eigenlijk, die laatste zin is de inleiding tot hoofdstuk 12. Want David moet natuurlijk wel een prijs betalen. En de consequenties dragen. Nou ja. Zo is het met de Heer Jezus Christus ook, die een prijs betaald heeft en de consequenties heeft moeten verdragen, inderdaad van vernedering, schande en inclusief een schuldbelijdenis, waar wij trouwens vorige keer al bij hebben stilgestaan, omdat we die ook verwoord vinden in Psalm 51. Historisch, maar tegelijkertijd natuurlijk ook profetisch. En wat die rouw betreft, je vraagt je af hoe lang dat geduurd heeft. En ik kom niet verder dan 7 dagen. Dat vind je niet lang waarschijnlijk? Nee. Waarom niet? Kijk, het is een officiële zaak, hè, rouwbedrijven. Dikwijls. Dat heb je met traditie. Dat hoort zo, dat moet zo. En als je niet lang verdriet ervan hebt en nergens anders toe bekwaam bent, dan deug je dus niet. Dus de rouw moet lang. In sommige culturen duurt het een heel jaar, soms nog langer. In de Bijbel kom ik niet zover. Ik kom niet verder dan 7 dagen namelijk, rouw. Dat is namelijk in Genesis 50... Kan nooit lang geweest zijn trouwens. Ja, ze was al zwanger. Dat is in Genesis 50, waar notabene Jacob overleed. Ik lees in vers 10 dat ze optogen om zijn vader te begraven. Dat is vers 7 trouwens. En met hem togen op alle farao's knechten, de oudste van zijn huis en al de oudste des lands van Egypte, daar doet het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijn vaders en wat het allemaal maar was. En in vers 10 staat, zo toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan gene zijde van de Jordaan is, aardiger die doornbos erbij, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen en hij maakte zijn vader een rouw van, ja, 7 dagen. Een grote en zeer zware rouwklagen en het is 7 dagen. Nou, dan hadden we trouwens ook nog 1 Samuel 31. Dat wil zeggen, het laatste hoofdstuk, de laatste woorden eigenlijk van 1 Samuel. Dat gaat over de dood van Saul. Het hele laatste vers, 1 Samuel 31 vers 13. Ze namen hun beenderen en begroeven ze onder het geboomte te Jabes en zij vasten 7 dagen. Dus ik denk dat het niet meer is dan 7 dagen, ook in 2 Samuel 11. En daarna pas gaat de geschiedenis verder. Er zit 7 dagen tussen. Ik denk dat, om het nog helemaal uit te leggen. Ik denk dat, dat die 7 dagen in de meest brede toepassing van de hele geschiedenis, dat wil zeggen waarbij Batseba een beeld is van deze wereld als zodanig, dat deze 7 dagen gewoon de uitbeelding zijn, hetzij van 7000 jaren van Adam tot de jongste dag, hetzij van 7 bedelingen of wat het maar was, en misschien tel je helemaal niet en zeg je gewoon 7 staat voor een volmaakt werk, want dat is wat 7 betekent, een volkomen voltooid werk. Dat de Heer zou doen, maar dat volmaakte werk, dat is wat hij doet van Adam tot de jongste dag aan toe in deze oude schepping. Dan heb je 7. Dat denk ik. Waar het gaat om het Joodse volk specifiek, dan neem ik hem weer heel smal, hè. Batseba, als beeld van het Joodse volk, denk ik dat die 7 staat voor onze tegenwoordige bedeling, onze gemeentelijke bedeling, die ligt tussen het einde van het oude verbond, om zo te zeggen, waarbij de prijs betaald is en de Heer Israël gekocht heeft, om zo te zeggen, en het moment waarop hij Israël werkelijk tot zich zal nemen, dat is in de wederkomst van Christus. Daartussen ligt onze bedeling, die meet je trouwens op geen enkele manier met een 7, voor zover ik weet, maar misschien toch. Want in Openbaring wordt het getal 7 wel degelijk gehangen aan onze tegenwoordige bedeling, namelijk via 7 kandelaren en 7 sterren en 7 brieven, waarin de gemeentelijke historie wordt beschreven. Want per slot, het werk dat de Heer in onze dagen doet, dat is net zo goed een volmaakt werk, sinds het een en ander voltooid is in het verleden en voorafgaand op een, op die verlossing van het Joodse volk in de toekomst en daarmee de openbaring van het Koninkrijk van Christus in de toekomst. Zoiets. Periode zit ertussen. Je vindt trouwens die 7 op nog veel andere plaatsen, ook als tussengeschoven. Bijvoorbeeld, wanneer 1 vrouw 1 knechtje zal gebaard hebben, zal hij pas na 7 dagen besneden worden? Op de 8e dag. Ik had misschien een betere Genesis kunnen aanhalen dan Leviticus 12, maar goed. Maar daarna heb ik er in Leviticus nog wel een paar, omdat daar ook staat dat offerdieren en in bijzonder de eerstelingen, de eerstgeborenen die gewijd zouden worden aan de Heer, pas beschikbaar zijn na 7 dagen. Eerder niet. En het idee is dat ze de eerste 7 dagen geacht worden onrein te zijn. En pas na 7 dagen rein en eventueel bekwaam om geofferd dan wel aan de Heer gewijd te worden enzovoorts. Kortom, zit er altijd tussen. Je hebt het verleden, je hebt de toekomst en daartussen doet de heer zijn werk. En ik denk dat dat gewoon uitgebeeld wordt. Hier. Al staat er niet bij dat het zeven is, maar je vindt dat geïllustreerd dus. In ieder geval in die twee schriftplaatsen die ik zojuist genoemd heb. Daarna houdt het verhaal op, dat wil zeggen, de geschiedenis houdt natuurlijk nooit op. Die is tot vandaag doorgegaan en gaat nog wel even verder. Maar het verslag van de gebeurtenissen houdt op. En daarna krijg je dus krijgt David alsnog een rekening gepresenteerd. En daar vinden we min of meer weer de herhaling van dezelfde beginselen. Dat ligt voor de hand, omdat natuurlijk dezelfde geschiedenis wordt aangehaald. En die heeft ook consequenties, inclusief ook weer zeven dagen trouwens, want die zit er ook weer ingebouwd, in 2 Samuel 12. Daarover hebben we het uiteraard de volgende keer. En dan wordt het een en ander misschien ook makkelijker te begrijpen, want ook dat hoofdstuk geeft toelichting uiteraard op wat we nu reeds gehad hebben, omdat we commentaar krijgen van de heer zelf met alle consequenties van dien. Je vindt daar de woorden in vers 13, ik heb gezondigd tegen de Heere, zegt David. En dat is gewoon wat in Psalm 51 stond. Tegen u, en nog iets nadrukkelijker, tegen u alleen heb ik gezondigd. En ook hier lees je niet, ik heb gezondigd tegen Uria of iets dergelijks. Hè? In Davids schuldbelijdenis. Zelfs dan worden die woorden, voor zover we ze in het verslag van de Bijbel vinden, op het hogere niveau getild, namelijk op het niveau van de profetie. En daar gaat het maar om. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor het woord dat u ons geschonken hebt. Dat woord dat ons spreekt over u en uw werk. En natuurlijk het woord dat ons ook spreekt over ons en onze positie. En hoe wij, die zondaren zijn, uit genade en door geloof gerechtvaardigd worden uit de rijkdom van uw genade. Maar we danken u dat we ook mogen leren en mogen verstaan dat uw genade wel degelijk gebaseerd is op uw recht. En dat u zelf recht gedaan hebt en een oordeel gebracht hebt over de zonden van deze wereld, opdat wij vrij zouden worden van de heerschappij van de zonde, en dat niet alleen, maar ook vrij zouden worden van heerschappij van de dood en van de wet. Wij danken u daarom dat we mogen staan in de vrijheid waarmee u ons vrij hebt gemaakt. En dat niet de werking van de wet onze zielen zalig maakt, maar de werking van uw genade en van uw woord dat in onze harten geplant wordt. We danken u dat we onze ogen niet hoeven te richten op de ethiek, ook niet die van de Bijbelse geschiedenis als zodanig, maar in het bijzonder mogen richten op de werking van uw genade en op welke wijze u die nieuwe schepping tot stand brengt en uw werk ook doet vandaag, ook in ons als uw kinderen. Wij danken u daarom dat waar wij staan in de vrijheid, dat daar Christus ons nut is. En dat waar wij staan in de vrijheid, Christus zijn licht doet schijnen in onze harten, zodat we in dat licht zouden wandelen en niet onder het juk, maar inderdaad in de vrijheid van de Zonen Gods. Wij danken u daarom dat we deze avond weer uw woord mochten openen en bepaald werden bij deze algemene Bijbelse beginselen die ten grondslag liggen aan uw werk in verleden, heden en toekomst. Wij danken u en bevelen ons tegelijkertijd aan bij dat woord uw genade en bij de kracht van uw genade, opdat die volbracht mogen worden in onze zwakheid. Opdat uw woord in onze harten geschreven zou worden en opdat wij van binnenuit veranderd zouden worden naar uw beeld en dat in overeenstemming met uw goede en welbehagelijke wil. Wees u daarom ons nabij. Voltooit u uw werk in ons, tot op de dag van Christus en om Christus wil. Amen.